Ja, Hans. Een nieuwe triathlon praat en we zitten er weer klaar voor. En het voelt een beetje alsof we elkaar heel lang niet gesproken hebben. Maar dat komt natuurlijk omdat we de vorige aflevering live vanaf Velofolie waren. En ja, ik eigenlijk de grootste vraag die op mijn lippen is blijven branden sinds die dag, Hans. Zouden Cameron Wurf en Greg van Avermaat nog vrienden worden, denk je, of niet? Ik vond dat. En moeten we het daar nog over hebben, of niet? Ik vond het best wel een leuk statement, vond ik het.
Ja, ik vond het ook een zeer opvallend. Ik heb het ook nog met een paar mensen erover over gehad. En het is leuk om het eens te horen van de andere kant, van iemand met zeg maar een wielerbril op. Hè? Want eigenlijk had hij twee statements. Het eerste statement was al pittig, dat hij zei van Cam Wurf is een veel betere triatleet dan dat hij wielrenner is. Ja. Dus dat vond ik ook al wel een opvallende. Terwijl wij eigenlijk met grote ogen kijken vanuit de triathlonwereld naar wat Cameron Wurf doet als wielerprof bij Ineos.
En dan... Nou ja, laten we eerlijk zijn, Hans, zoveel bereikt hij. Ja, dat klinkt, je moet het voorzichtig zeggen, maar hij heeft natuurlijk niet veel bereikt als wielrenner. Althans, hij heeft niet veel dingen gewonnen, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Ja, en als triatleet zie je hem toch wel vaak vooraan natuurlijk.
Ja, daarom. Dus daar zit wel wat verschil op. Maar ik zeg het, wij kijken daar met grote ogen naar. En in de wielerwereld is het meer, ja, dat is een knecht. Het is een goede knecht, maar het is een knecht. Dus daarom, ik vond het wel onopvallende dat Greg het dan had over het feit dat hij beter als triatleet is als wielrenner. Eigenlijk klopt dat ook wel, dat statement. Ja.
Maar ik vond eigenlijk vooral dat andere statement, dat vond ik best wel interessant. Toen we het natuurlijk hadden over het feit dat wielrenners steeds meer hardlopen. En toen werd natuurlijk al heel snel Cameron Wurf aangehaald. Die toen de tijd na Parijs-Roubaix nog eventjes de hardloopschoenen aantrok. En een halve marathon ging afwerken in een hoog tempo ook nog eens. Maar toen zei Craig van Avermaat inderdaad in de vorige podcast van ons. Van ja, als ik daar naar kijk als kopman van een ploeg en een knecht van mij zou dat doen... Ja, ik vind daar wel wat van. Ja. Nou, en dan kunnen wij wel invullen wat hij daarvan vindt. Hij zou daar dus niet blij mee zijn.
Nee, ja, sterker nog, hij heeft eigenlijk met mij bijna letterlijke woorden gezegd van dan zou hij gewoon uit het team vliegen. Dus dat, die zou niet bij mij in het team zitten, zei hij letterlijk.
Maar het is wel grappig, want wij hebben het natuurlijk nooit zo bekeken. Maar toen hij dat zei, dacht ik, ja, er zit best wel wat in.
Ja. Ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat je wedstrijddag beïnvloedt. Want het gaat dan over het feit dat na een Parijs-Roubaix is. Maar goed, het is wel een volle klassieke seizoen. Dus ik vond ook wel dat Greg daar een punt had. En ik had het ook nog nooit van die kant bekeken. Ik zeg het, vond best wel een opvallend statement. Dat is echt wel leuk om eens iemand die wat verder van de triathlonsport zit, om daarmee die gesprekken te voeren. Dat vond ik eigenlijk nog een van de leukste dingen aan het gesprek met Greg, buiten het feit van dat hij een hele vlotte babbelaar was. En dat ik vond het echt super tof om te doen.
Ja, het was zeker leuk. Ja, en zit je dan ook echt in een zwart gat nou weer? Dat je ook mij niet ziet weer?
Ja, dat vooral. Dat vooral, Tim. Maar ik moet wel zeggen, er hing altijd zo'n beetje een waas van mysterie rond de persoon Tim Moria. En je wil niet weten hoeveel mensen aan mij gevraagd hebben, die man met dat petje. Dat is dus Tim. Dus jij bent vanaf nu in België de man met het petje.
Ja, en er is zelfs een tijdje getwijfeld of ik wel bestond. Hè? Dat ik geen AI-stem was ook. All right, Hans. Het was zeker leuk. Maar we gaan het nu natuurlijk hebben over wat er eigenlijk de afgelopen week gebeurd is. En misschien ook een beetje vooruit kijken weer. Onder andere de WTCS in Abu Dhabi komt er natuurlijk alweer. Nou ja, bijna is misschien een klein beetje een ruim begrip. Maar het duurt nog 2 weken, iets meer. En dan gaat het seizoen natuurlijk echt weer helemaal losbarsten.
Helemaal losbarsten. Laten we dan meteen maar daar de deur intrappen. Want ik heb dat artikel afgelopen week gebracht, toen de startlijst werd bekendgemaakt van Abu Dhabi. Ja, en dan ging ik even kijken en dan denk ik toch wel van, ja, dat is voor veel atleten de start van het seizoen, maar ook voor heel veel atleten niet. Er ontbreken namelijk nog wel wat grote namen, Tim.
Is wel vaker, hè, in Abu Dhabi natuurlijk. Komt ook vroeg in het seizoen. Maar jij was er echt wel een beetje verbaasd over, geloof ik.
Ja, ik vond deze wel echt... Of, ik bedoel, het gebeurt wel eens meer dat de grotere namen die eerste wedstrijden links laten liggen. Maar nu was ik aan het kijken. En als je dan bekijkt van het podium van Parijs... alleen Hayden Wild staat aan de start in Abu Dhabi. En 5 van de 6 medaillewinnaars niet. En dat vond ik wel een opvallende. En het is een post-Olympisch jaar en er zijn een aantal mensen die al wat andere doelen hebben uitgesproken. Zelfs Hayden Wild, die heeft gezegd van ik pak Abu Dhabi mee en misschien de Grand Final. Maar voor de rest wordt het lange afstand. Dus hij wil eigenlijk gewoon zijn ranking een beetje onderhouden, dat hij niet te ver wegzakt.
Maar dat vond ik ook... Dat vond ik ook wel zo grappig. Dat je dan eerst een paar weken geleden dat bericht krijgt van Hayden Wild. Van ik ga me meer focussen op die lange afstand. En dan uitgerekend Hayden Wild is er nu bij die eerste wedstrijd.
En het zal
Maar goed.
ongetwijfeld goed zijn hoor, daar
Ja.
twijfel ik ook niet aan. Dus,
Misschien zou het denk je ook nog meespelen dat hij misschien gekeken heeft van hey, hoeveel mensen van die echte wereldtop zijn er straks bij? Nou, ietsje minder dan normaal. Je zei het net al, hè? Geen Olympische medaillewinnaars bijvoorbeeld. Dat opent voor hem natuurlijk ook extra perspectief om die wedstrijd gelijk top te klasseren.
Ja, dat wel. Dus dat gaat flink wat punten kunnen opleveren als hij hem wint. Want ja, er zijn nog genoeg stevige tegenstanders. Het grappige is ook dat de Morgan Pearson bijvoorbeeld daar ook wel op de startlijst staat.
Ja.
Als een van de weinige Amerikanen, of goede Amerikanen zal ik zeggen. Terwijl die ook op de lange afstand gaat, want ook hij heeft een T100 contract binnen. Maar als ik kijk langs de kant van bijvoorbeeld de Fransen, ja, geen Léo Bergère, geen Dorian Konings, geen Pierre Lecor, ja, uiteraard geen Vincent Louis, want die is gestopt met de korte afstand. Dus krijg je bij de mannen Yannis Seguin, die wel in de World Cup afgelopen jaar heel mooie prestaties heeft laten zien. Maar dat is de enige Fransman bij de mannen die aan de start komt. En als ik kijk dan bijvoorbeeld bij de vrouwen, ja, Groot-Brittannië, die hebben geen Bet Potter, die hebben geen Georgia Taylor-Brown, daar moeten we het zo nog van over hebben. Sophie Caldwell, die is zwanger, dus die is er ook niet bij. Bij de Amerikanen mis ik ook wel een aantal grote namen. Ja, Taylor Nipp, dat was te verwachten, dat hij de WTCS dit jaar links ging laten liggen. Dus ja, ik vind het wel een opvallende, hè. Geen Cassandra Beaugrand, geen Emma Lombardi, geen Julie Daron. Het zijn wel wat grote namen die ontbreken.
Vind je dat dan jammer of heb je zoiets van, ik vind het ook wel leuk dat zo'n wedstrijd dan misschien wel op een, nou ja, veel meer open manier gaat starten? Want dat is natuurlijk nog lastiger misschien wel voorspellen wie er dan vooraan gaat eindigen straks.
Ja, dat wel, dat wel. En je komt wel bij een aantal namen uit, hè. Een Vasco Villaccia, Morgan Pearson had ik al vernoemd, Matt Housers die er ook bij is, Hayden Wild natuurlijk. Ja, en bij de vrouwen 8 Duitse triatletes, dus ik heb een beetje schrik dat daar wel eens een volledig Duits podium uit zou kunnen komen. Schrik, ik bedoel, dat zou gewoon kunnen, niet dat ik dat niet
Ja.
aanmoedig, dat klinkt een beetje fout op deze manier. Maar ik heb ook al geschreven van ja, biedt misschien wat meer kansen ook voor onze Belgische delegatie. Bij de vrouwen hebben wij ja, de World Cup revelatie van vorig jaar, Jolien Vermeijlen aan de start. En dan onze ex-Belgische kampioen Katrien Maas, die een stapje hoger opzet naar het WTCS-niveau. Dus ik ben zeer benieuwd waar Katrien gaat uitkomen. Die vertelde mij op Veloverlies nog bij de ploegvoorstelling van 3MD dat Los Angeles toch nog altijd een beetje een
Ja.
verre droom is. Dus die heeft dat nog niet losgelaten. Dus ik ben echt voor haar zeer benieuwd. Ja, en dan bij de mannen, het Waalse duo, Erwin van der Planken en Arnaud Mangal. Ja, en ik heb het al geschreven, hè, die mannen hebben grote schoenen te vullen, want ja, geen Marten Vareel meer, geen Jelle Geens meer. Ja, ga die legacy maar eens in ere houden. Hè. Dat is geen gemakkelijke opdracht voor geen van beiden, dus dat wordt wel de moeite.
En als je daarnaar kijkt, Hans, want als je dan bijvoorbeeld naar de Nederlanders kijkt, als je dan bij de mannen kijkt. Ian Pennekamp aan de start, Mitch Kolkman en Gjald Panje.
Ja.
En als ik dan bij de vrouwen kijk, uit mijn hoofd Robin Dreiling, maar ik ga het heel veel voor de zekerheid checken. Ja, Robin Dreiling, Barbara de Koning en Luna de Bruin.
Ja.
Nou, het eerste wat dan dus in me opkomt is, je ziet inderdaad geen Maya, geen Rachel. Je ziet geen, hoe heet die?
Richard Murray.
Richard Murray.
Ja.
Eigenlijk een beetje de nieuwe generatie hè,
Ja,
die nu de
ja.
kans gaat krijgen. Het is een beetje de nieuwe Olympische cyclus natuurlijk. Nou,
De
ik
kaart van het
sluit.
jonge talent die getrokken wordt, leek mij.
Ja, precies. Maar goed, dat zegt nog niet zo heel veel. Want dat betekent ook zeker niet dat we die grotere namen, of in ieder geval die meer gevestigde worden, die gaan we echt nog later in actie zien. Maar in ieder geval, dit is wel een duidelijke verandering al. Ja, het is echt wel de nieuwe generatie, wat jij ook al zegt. Het is een heel nieuw tijdperk dan nu ook wat dat betreft, hè?
Ja, het zou zomaar kunnen dat wij volgende week in onze podcast het plots hebben over wat minder bekende namen die mee vooraan meedoen. In zo'n nieuwe Olympiade gebeurt dat wel. Dus ik kijk ook wel uit naar wat verrassingen. Dat is ook altijd het mooie aan zo'n nieuwe triathlonseizoen. Er gaan er ongetwijfeld weer bij zijn waarvan wij nooit hadden gedacht van dat die voor het podium zouden gaan. Dus
Nee, maar als je dan naar dit soort namen kijkt, dan wordt het natuurlijk ook wel een stukje lastiger voor Nederland en België om, nou ja, serieus om de podiumplaatsen mee te doen, hè?
Ja, ja, langs de andere kant, er zit wel wat talent in, hè?
Ja, zeker, zeker.
Dus wie weet, ik zeg het, ik verwacht veel van Mitch Kolkman, hè, de jongste Olympiër van vorig jaar. Ja. Ja, weer een jaartje sterker. Daar ben ik naar benieuwd. Maar ook een Ian Pennekamp, die heeft bij ons in de Belgische wedstrijden ook al veel laten zien. Dit is natuurlijk nog een ander niveau, maar ik kijk daar wel naar uit. Ook geld is nog ja, jong. Dus, en dat geldt voor de meiden ook, hè. Ik bedoel, ik ken Luna de Bruin al een enige tijd, omdat ze ook bij het Scotrunning team van Dries Busselot zit in België. En ook bij ons veel triathlons en trailruns doet.
Maar ja, laten we eerlijk zijn, Hans. WT6 is natuurlijk wel
ja, ja.
Dan de T3, hè?
Ja, klopt, klopt. Dat is, ik zeg het, dat is nog een ander niveau, maar gewoon is goed om te kijken. Het zal alleszins een mooie ervaring zijn voor hun
ja.
Om daarbij te zijn.
Nou ja, en het is ook wel goed, denk ik, dat je nu de kans krijgt om je echt op dat niveau te gaan ontwikkelen. Want als je die kans niet krijgt, en dat zal ongetwijfeld met vallen en opstaan gaan, en dat is ook helemaal logisch. Maar daar hebben ze dan, nou ja, 3 jaar ongeveer voor, hè? Want, nou ja, zeg 2,5, zeg maar, totdat die kwalificatiecyclus dan weer een beetje richting zijn eind gaat. Ja, dan heb je die ervaring gewoon nodig, Hans. En ik denk dat je dan dit jaar vooral de kans moet gaan grijpen om, nou ja, puur ervaring te gaan tanken.
Mm-hmm.
En, nou ja, laat ze ook maar lekker hard op de bek gaan, toch? Dat hoort er ook bij. Ja. En daar word je uiteindelijk ook wel beter van, denk ik.
Ja, ja. Ja, en keihard doorgaan. Want ik denk dat ja. Op dit moment de puntenoogst die je in zo'n WTCS kan rapen, ja, dat is goud waard. Dus elke seconde gaat tellen, elke plaats gaat tellen. Daar moeten ze voor gaan. Zeker nu die grote namen ontbreken, is dat eigenlijk een extra opportunity om punten te pakken in de world ranking van World Triathlon. Ja, en als je al wat punten achter je naam hebt staan, is dat toch iets gemakkelijker om aan de definitieve Olympische kwalificatiecyclus te beginnen. Dat is denk ik zo'n goede 2 jaar voor de Spelen. Dan opent echt de jacht op de Olympische punten. Dan wordt de Olympische ranking vastgesteld. Maar hoe hoger je staat in de WTCS-ranking, hoe groter de kans is dat je aan die wedstrijden kan meedoen en heel veel punten kan rapen. Dus, en er zijn er een pak bij die natuurlijk nu geen ranking hebben. En die dus van scratch eigenlijk beginnen met de puntenjacht.
Ja, voor welk land hou je je hart vast, Hans? Want ik zit een beetje door die lijst in te gaan. Ik zie bijvoorbeeld de Noren voorbij komen. Welk land denk je dat wel echt eens moeilijk jaartje kan gaan krijgen?
Goh, ja, dat is een lastige. Ik weet niet of Zwitserland de successen van de afgelopen periode gaat kunnen evenaren. Die zijn zowel op het lange als op het korte werk de laatste jaren zeer succesvol geweest. En je zit daar nu met een Julie Daron die vice-Olympisch kampioene is. En dan liggen de verwachtingen hoog. Dus dat is wel eentje waarvan ik denk... En dan... Ja, als je gaat kijken naar zo vroeger typische top-triathlonlanden, Canada. Maar, ja. Maar dat is eigenlijk ook al een paar jaar bezig dat het daar... Ze missen een echte topper. Zeker nu ook een Tyler Mislavsjuk meer naar het langere werk gaat. Ja, ik denk dat we vooral weer de grote drie gaan krijgen.
Ja, ja, dat denk ik ook. Nou goed, dat is koffiedik kijken. En we hebben daar nog even een paar weken voor, voordat het echt losgaat.
Ja. Voor wie het wil volgen, dus het is zaterdag 15 februari. Dat de vrouwen starten 14 uur plaatselijke tijd, bij ons 11 uur. En bij de mannen is het 13 uur. En dan is er zondag ook nog een mixed team relay. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want er zijn toch wel een aantal landen die geen 4 atleten aan de start brengen. Dus
ik moet je ook heel eerlijk zeggen, Hans. Ik wil de pret niet bedrukken, de pret niet bederven. Maar ik vind die mixed relays zeg maar zo ver van de Olympische Spelen af. Ja, eigenlijk vind ik ze totaal niet interessant.
Ja, ik weet niet.
Nou ja, weet je wel, het zijn altijd van die B-opstellingen. Hè?
Ja.
Dat klinkt zo negatief, ja. Maar ik bedoel, dat zijn niet de sterkste
nee,
opstellingen.
Dat klopt zo. Ja.
Dus het geeft ook een hele slechte weergave van hoe de kaarten straks geschud zijn.
Ja, ja dat is ook waar. Klopt, ja.
All right, Hans, de T100 dan. Want er was natuurlijk de afgelopen weken ook steeds wel het een en ander om te doen. Er druppelde steeds meer informatie binnen. Nou, er was natuurlijk vooral heel veel te doen over welke wedstrijden nou eigenlijk wanneer plaatsvinden. Is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar goed, het is ietsje duidelijker in ieder geval. De 20 gecontracteerde atleten die zijn in ieder geval bekend. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. 40 dus in totaal.
Goh, en wat hebben ze ons in spanning gehouden, zeg.
Nou, het was spannend, hè,
ja,
Hans. Het
ja.
maar het was... we hebben niks te klagen qua België en Nederland.
Nee.
Het is echt een mooie vertegenwoordiging. En Ja, Hans, dat had heel gek geweest als dat ook niet zo was, toch?
Ja, inderdaad. Maar toch waren er toch wel wat mensen aan het twijfelen van, ja, wat gebeurt er? Ga je nu echt de wereldkampioen 70.3 Ironman geen contract geven? Want ze hebben het in verschillende stadia gedaan. Eigenlijk in 3 keer een paar groepjes bekendgemaakt. En dan ja, waren 19 van de 20 atleten bekend en daar zat geen Jelle Geens bij. Hebben wij ook nog geschreven. Maar uiteindelijk een paar dagen later, ja, dan kwam het toch. En dat is dan gewoon ja, social media gewijs mooi opgebouwd van de PTO. Dat kunnen ze wel. Ik had het ook wel verwacht. Ik had ook al een berichtje gestuurd naar Jelle en die reageerde er ook al lachend op. Dus ik wist wel dat het goed zou komen. Ja, dat konden ze echt niet maken, hè, Tim. Om hem er niet bij
nee,
te halen.
Ik vind het wel grappig dat jij dat dan zegt, dat ze dat dan leuk of goed aanpakken. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik merk aan mezelf dat ik juist dan een beetje afhaak als je om de zoveel dagen 2 of 3 atleten gaat aankondigen. Ja. Nou, dan bewaar je Jelle Geens, wat je zegt, weet je, je kon op je vingers natellen dat hij erbij kwam. Zou natuurlijk heel gek zijn als dat niet zo is. En dan ga je die weer een dag later aankondigen als laatste. Ik mis dan een beetje, of tenminste, ik verlies dan een beetje mijn interesse, omdat ik dan denk van, weet je, ik zie het op de laatste dag wel en dan hoor ik het dan wel welke 20 het zijn.
Ja, dat effect creëer je daar ook wel een beetje mee. En dat had ik bijvoorbeeld ook, omdat het dan Lucy Charles Barclay was als laatste naam, denk je, ja, mooi. Ja, oké, okay, goed.
Ja, dus, precies.
Was het niet Jelle geweest, dan had ik daar misschien ook met andere ogen naar gekeken, denk ik.
Ja. Wat vind je daarvan, Hans, dat Lucy Charles toch weer de volle focus op die T100 gaat richten?
Ja, dat is nog maar de vraag, hè. Dat ging ze vorig jaar ook doen, dus natuurlijk.
Nou ja, juist daarom.
Erbij zeggen, een heel apart jaar voor Lucy Charles. Fysiek niet 100%, maar het was toch wel opvallend. Eerst volledige focus T100, geen titel verdedigen op het WK Ironman. Om dan vervolgens toch te zeggen, na, wat was het? Of zelfs nog voor de eerste T100, te zeggen van, ja, ik ga toch mijn titel verdedigen op het WK Ironman. En dan vervolgens in de T100 helemaal, Niks doen eigenlijk.
Dat had natuurlijk ook met
verschillende
de
redenen.
Te maken,
dus, ja. Maar ik wil maar zeggen, afwachten wat het dit jaar wordt, voor we grote uitspraken gaan doen.
Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen, Hans, dat ze nu zou over een paar weken zou zeggen, nou jongens, ik ga toch niet die T100, ik ga me daar toch niet op richten. Want die gecontracteerde atleten, die moeten minimaal 6 wedstrijden doen. Nou, 7 nu dus dat contract op zak. Ja, dan ga ik er toch van uit dat ze zich focust op minimaal 6 van die wedstrijden. Ja. Als ze dat nu weer niet doet, dan denk ik ook wel dat de PTO straks zegt van, ja joh, dan gaan we ook niet meer jou die kans geven. Want ja, dat zou natuurlijk wel heel pijnlijk zijn.
Ja, klopt. Maar ja, goed, het zou zomaar kunnen dat zij na deze editie in het rijtje gaat passen van een Magnus Dietlef en een Sam Laidlaw die zeggen, nee, bedankt, we gaan voor de grote Ironman-wedstrijden. Wat eigenlijk ook nog altijd een bold statement is, hè, van allebei. Magnus Dietlef die tot de Grand Final meespeelde voor de eindzege. En een Sam Laidlaw die eigenlijk ook wel in dat rijtje atleten past en die zomaar kan meedoen. Hè. We hebben die geweldige battle tussen hem en Marten Varil gezien. Ja, ik vind het jammer dat Laidlaw er niet bij is. Maar ik denk dat we de komende jaren, en dat hebben we denk ik aan het eind van vorig jaar ook gezegd, je gaat een spits zien krijgen tussen atleten die volgaan voor de Ironman Pro Series en die voor de T100 gaan. Wat de Ironman Pro-series betreft, daar blijft nog altijd het obstakel dat je eigenlijk 3 volledige Ironmans op een seizoen moet doen. En daar houden ook niet alle pro-atleten van. En je moet eigenlijk gekwalificeerd zijn voor de 2 WK's. Dus ja, als je dat al op zak hebt, we hebben het in de live podcast met Bart Arnors erop nog over gehad. Hij zit eigenlijk gewoon in een gouden positie om hoog te scoren in die Ironman Pro-series. Als je de 2 WK's doet en je scoort daar punten en je pakt nog eens goed uit met een extra Ironman of 2 Ironmans, ja, dan ga je zomaar meespelen voor top 10. En dat is een pak geld dat je daar kan rapen.
Ja, en volgens mij is het ook nog wel zo. Waar, ik zie het hier en daar online wel een beetje voorbij komen, hoor, de reacties. Maar ik vind het eigenlijk nog niet dat het heel erg uitbelicht wordt ergens. Maar volgens mij, wat je nu heel erg ziet gebeuren, is dat de T100 toch wel veel meer nog specialistisch wordt voor die short distance specialisten. En dan heb ik het een beetje over de atleten die uitstekend uit de voeten kunnen op de middle distance of misschien zelfs wel de Olympische afstand, hè. En dan kijk je, je zegt het zelf, als een Marten Varil komt natuurlijk echt net van die korte afstand af. En die hebben een geweldig seizoen binnen die T100. Terwijl die echte long distance specialisten, en met long distance bedoel ik dan in dit geval dus die klassieke afstand, dus 3,880-42, ja, die voelen zich misschien iets meer thuis binnen die Ironman Pro-series. Omdat, en zeker als je nu ook naar die gecontracteerde atleten kijkt, het zijn allemaal hele snelle, korte afstandsatleten, Hans. Er zit bijna geen serieuze long distance atleet meer bij.
Nee, dat is ook wel een feit. En ja, ik denk dat het eerste seizoen van de T100 dat ook wel duidelijk heeft gemaakt. Dat het gaat zo supersnel. Dus ik denk ook dat het daar een gevolg van is dat een aantal mensen, zoals Magnus Ditlev en Sam Laidlaw, eieren voor hun geld kiezen, zoals we dat op zijn Vlaams zeggen. Dus ja, dat snap ik wel. Nu ja, Lucy Charles Barclay die gaat 6 wedstrijden moeten meedoen. Dat zijn dan 6 van de 7, Tim.
Ja. Nee, 8, hè? Inmiddels 8 al. Maar wat vind je daarvan, Hans, dat die kalender nog steeds niet duidelijk is?
Ja, want jij zegt 8, maar daar staan er nog altijd ook 2 tussen waar nog altijd geen datum bij staat. Dus die wel bevestigd zijn, maar date to be defined. En vrees u dat al een paar keer aan het schuiven is geweest, waar ik mij ook wel wat zorgen om maak. Ja, en dan die 2 Midden-Oosten-wedstrijden waar het eigenlijk bijzonder stil over is. Ja, dan denk ik van. En dan pakt de PTO dan wel uit met, de T100 gaat naar Vancouver, hoe groot nieuws. Maar dat wisten we eigenlijk al. Dat was een van de weinigen die al lang vast lag. En we wisten van, oké, dat wordt hem. Dus dat blijft wel een beetje bizar, terwijl de Ironman Pro-series ligt volledig vast.
Ja, nou ja, het scheelt natuurlijk ook wel dat Ironman wat dat betreft een veel rijkere historie heeft, hè? Dus die hebben die evenementen natuurlijk al veel langer. Ze kennen hun ingangen veel beter. En dan zie je gewoon, en dat hebben we ook vaker met elkaar besproken, de PTO is wat dat betreft eigenlijk ook geen organisator, hè? Dus
Nee, nee.
die moeten ze nog heel erg hun weg vinden in, nou ja, hoe je een wedstrijd het best organiseert. En moeten ook elke keer daar een geschikte partij voor vinden. En je merkt gewoon dat in de locaties of op de locaties waar dat allemaal niet zo makkelijk gaat. En dan is Zuid-Frankrijk inderdaad een geweldig voorbeeld van. Maar ook het Midden-Oosten is echt niet volgens mij heel makkelijk om te organiseren. Als je dat een beetje bekijkt naar wedstrijden die daar de voorgaande jaren allemaal hebben plaatsgevonden. Dan komen ze zichzelf toch vaak tegen. En
Ja.
ik denk het grootste probleem van de PTO blijft gewoon dat zij wedstrijden aankondigen terwijl ze de vergunning nog niet rond hebben. Ja, en Hans, dan weet je wel op een gegeven moment dat je jezelf in je voet schiet. Zeker als dat al een seizoen helemaal verkeerd is gegaan. En als je dat dan weer gaat doen, ja, dan komt dat je natuurlijk wel op een gegeven moment op veel kritiek te staan.
Nee, klopt, klopt. Plus ook nog eens, ze willen een aantal wedstrijden interessant maken voor de agegroupers. Ik weet ook wel wat Belgen die graag naar Fréjus willen trekken en die al ingeschreven zijn. En dan hoop ik voor hun dat die wedstrijd ook effectief doorgaat en op het moment dat het nu op de kalender staat. Maar daar is Ironman gewoon een stuk beter in. Maar ik merk ook bij ons overigens, ik zag ook nog een nieuwsbrief van de NTB voorbij komen, in Nederland juist van hetzelfde. We zitten terug op een golf binnen triathlon waar mensen vroeger op het jaar aan het inschrijven zijn. We zijn januari en er zijn nu al 10 wedstrijden die compleet uitverkocht zijn. Ik hoorde bij jullie onder andere Nieuwkoop. Bij ons zit bijvoorbeeld Kortrijk, Triathlon van Leuven. Zit al volledig vol, nog maar 100 plaatsen voor het BK in Cannes. De halve triathlon daar bij de Cave Triathlon. Open Lakes gaat hard. Daar hebben we overigens nog een actie voor lopen. Dus wie een mooie volledige triathlon wil doen, vlakbij eigen land zeg maar, in de Champagne-streek aan het Lac du Der, die kan nu genieten van een korting van €50 op de inschrijfprijs. Ironman 70.3 Knokke Heist, volledig uitverkocht, 8 maanden voor de wedstrijd. Ik denk West-Friesland dat die ook zeer dicht tegen uitverkocht aan zit, Tim. Dus je ziet dat mensen vroeger en vroeger aan het inschrijven zijn. En als je dan als T100 nu nog met datum zit te spelen en dan later op het seizoen mensen moet laten inschrijven, ja, dat wordt een hele moeilijke.
Dat wordt echt een hele moeilijke. Maar het is wel, ik zag het ook voorbij komen. En op het moment dat deze podcast online staat, staat er ook een artikel nog over op onze website. Want de ontwikkeling is wel fijn, hè, Hans? Dat het weer een echte goede kant op gaat. En nou ja, zeker voor organisaties in 2025 is het gewoon ontzettend fijn als je die inschrijvingen relatief vroegtijdig binnen hebt. Omdat er gewoon heel veel kosten worden gemaakt. Die kun je daarmee natuurlijk enigszins dekken. En als je dan al een beetje vertrouwen krijgt van atleten, is dat wel heel erg prettig.
Nee, dat klopt ook wel. Klopt. Langs de andere kant voor atleten die een beetje op mij lijken. En eigenlijk graag zo wat uitstelgedrag vertonen. En denken van, ik ga toch nog even wachten me in te schrijven. Want ik weet
dat is
niet
lastig
of ik helemaal in vorm geraak. Ja, dan kom je tweede. Dan moet je andere wedstrijden gaan zoeken. Dus
Ik mis dat ook wel eens hoor, Hans. Vroeger bedoel ik, weet ik veel, een jaartje of 10 geleden of zo. Toen was ik eigenlijk nooit bezig met zou die vol zijn. Ik kon me eigenlijk altijd inschrijven voor de wedstrijd en op het moment dat ik er zin in had. En nou ja, dan stond ik bij wijze van spreken een week later aan de start van die wedstrijd. Die tijd is wel een beetje voorbij, hè?
Ja. Ja, maar het hoort een beetje bij deze tijden. Hè. Schaarste creëren zorgt voor populariteit. Dus de FOMO, de fear of missing out, noem het dat maar. Maar ook, ja, ik denk ook wel dat de laatste jaren op triathlonvlak, ik denk dat hoeveel procent van de triatleten zouden nog trainen zonder een schema? Misschien zijn er nog wel een aantal zonder een coach, maar zonder schema denk ik niet. En ik denk dat daar al heel veel op de lange termijn wordt gepland. En dat veel triathlon-fanaten bezig zijn met dat wordt mijn hoofddoel tegen die datum. Ik ga die wedstrijd doen en ik ga die en die en die wedstrijden als voorbereiding doen. Ik denk dat dat ook wel veel gestructureerder is geworden dan 10 jaar geleden, waar je toch nog volgens mij zoiets had van ja, ik wil een paar leuke wedstrijden doen en dan ga ik eens een halve doen rond die periode, maar ik weet nog niet waar en ik zie wel.
Ja, all right. Nou Hans, ben jij al een beetje aan het plannen hoe je de komende maanden fit blijft?
Ja, elke dag denk ik daar wel aan. Ja? Niet dat nou, ik er al heel actief mee bezig ben, dat is een ander verhaal, maar ik denk er wel
ik
veel aan.
Ik heb een tip voor Jans, want maar we moeten het even gaan hebben over... Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is een beetje suf. Ik denk dat je het gewoon op zijn Duits uitspreekt. AG1's. Er is veel over te doen, hè?
Ik dacht even van AG1.
Dat kan ook natuurlijk, maar ik denk dat het Duits is. Ja. Maar het is natuurlijk een voedingssupplement en wij hebben, wat is het, in november een review daarover geplaatst. Een paar weken voordat we die review hadden geplaatst, hadden we ook al een artikel geplaatst over nou ja, wat het nou eigenlijk is, hè, AG1's. En vooral ook waarom het zo'n hype is. Want je ziet veel atleten, en dan heb ik het over echte topatleten, ja. Die zie je reclame maken, die zie je het ook gebruiken. En kijk, we zien natuurlijk vaker producten voorbij komen dat je gewoon eigenlijk al op voorhand weet, atleten maken daar reclame voor. Maar of ze het nou echt gebruiken, dat vraag je dan altijd een beetje af. Maar in dit geval, ik ben natuurlijk bij veel wedstrijden weer geweest. Samarkand was daar een mooi voorbeeld van. Toen zat ik in het hotel met Gustav Iden onder andere. Heb ik hem veel gezien, veel gesproken ook. En hij liep daar inderdaad, en ik verzin het niet, want anders zou ik het ook gewoon zeggen. Hij liep daar elke dag netjes met zijn flesje AG1's. En zo begon een beetje dat balletje te rollen. Vroeg ik me een beetje af van wat is dat nou eigenlijk? Waarom is dat zo'n grote hype? En hoe kan het toch dat zoveel profatleten nou ja, zich daarmee inlaten? Je ziet het ook bij veel livestreams. Hè? Ironman pakt er altijd groot mee uit. Dus wij hebben de proef op de som genomen. Review geplaatst. En ook dat maakte op de een of andere manier heel veel los bij mensen. Mensen vroegen zich af van... Nou ja, klopt het allemaal wel? Is het niet gewoon een luchtkasteel? Ik denk dat het... En daarom, en misschien goed om even te zeggen, vooral daarom, omdat er nog zoveel reacties ook binnenkwamen. En we krijgen ook nog regelmatig daar wel vragen over. Mails komen daarover binnen. Vind ik het wel goed om ook eventjes in de podcast de aandacht aan te besteden. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is om eerst eventjes nogmaals te zeggen, wat ook in onze review staat. Check hem vooral eventjes als je hem niet gezien hebt. Kijk, het is natuurlijk geen wondermiddel, hè Hans? Heel veel mensen die verwachten dat misschien, of die denken dat dan, van als ik dat dan neem, dan ben ik ineens een snellere triatleet of een betere zwemmer. Of hè, dat is natuurlijk allemaal niet zo. Het is ook niet zo dat als je AG1's neemt, dat je niet meer ziek wordt. Of wat ik zeg, het is geen wondermiddel. Verwacht dus ook geen wonderen. Wat het wel is, het is een wetenschappelijk onderbouwd voedingssupplement in poedervorm. Een hele lijst aan vitamines, mineralen, darmvriendelijke bacteriën, vezels, antioxidanten, nou, noem maar op. Het klinkt bijna allemaal als een reclamepraatje, maar het zit er allemaal echt in. Wat ik zeg, wetenschappelijk onderbouwd. Maar kijk, als je onder de streep kijkt en aan mij vraagt, want ik heb het een maand gebruikt, hè, want je neemt het op dagelijkse basis en dan als je bij wijze van spreken 1 portie koopt, koop je dat eigenlijk voor een maand. Waar het mij heel erg bij helpt, is iets meer bewustwording over misschien wel een gezondere levensstijl. De supplementen die je nodig hebt. En ik nam het op een vast tijdstip. Ik deed het eigenlijk altijd een beetje rond een uurtje of 3, 4 in de middag. En dat is eigenlijk, voor mij was dat, en ik denk dat heel veel triatleten zich daar herkennen, was dat altijd een beetje een tijd dat ik anders misschien wel een snack pakte of zo. Ja. Hè? Want een beetje het einde van de dag. Je hebt vaak je langere trainingen al gedaan. Je kakt een beetje in. Ja, dan ga je toch een beetje op zoek naar een beetje energie. En Nou ja, ik zal ook heel eerlijk zijn. En ook dat zullen heel veel triatleten herkennen. Dat is dan ook wel zo'n tijdstip. Dat je misschien iets sneller geneigd bent ongezondere keuzes te maken. Even snel wat pakken. Boterhammetje of wat dan ook.
Ja, want je hebt
kan
het
ook
verdiend.
Nog.
Je hebt keihard getraind. Dus,
ja, zo voelt het vaak. En misschien is dat ook wel zo hoor, natuurlijk. Maar je moet altijd zorgen dat je een goede balans daarin hebt. Maar voor mij kwam AG1 of is daar eigenlijk een hele goede vervanger voor. Omdat je, nou ja, het is een shake die smaakt naar ananas banaan. Ik moet zeggen, het ziet er vies uit, Hans. Dat heb ik ook in de review geschreven. Als je er naar kijkt, denk je van, ja, wat, ja, gewoon een beetje viezig, bruinig. Maar het smaakt prima. Het is lekker zoet. Het smaakt goed. En ja, ik vind het dan ook altijd lastig, weet je wel. Ben ik fitter? Ben ik sterker? Ja, ik kan dat niet één op één zeggen. Maar wat ik wel merk is inderdaad dat ik dus veel minder die snacks laat liggen. Of die laat ik meer liggen. Die pak ik minder. En nou ja, dat ik ook niet meer echt die craving heb aan het eind van de middag. En ja, dat is op zich al winst, hè Hans?
Ja, ik kon
ik
het
bedoel,
zeggen.
Ik,
eigenlijk
dat
is
vind
dat
ik echt
al
wel top.
Een succes. Hè? Want je zou nou kunnen zeggen van, ja, je doet aan het begin van zo'n campagne een FTP-test en je doet dat aan het einde en dan zien of dat daar verschillen zit. Langs de andere kant, daar zitten zoveel factoren in. En als je keihard hebt doorgetraind die periode, ga je sowieso, denk ik, op een hogere FTP uitkomen. Maar als je effectief dat gevoel in de namiddag niet meer hebt om dan nog naar een snack te pakken, ja, dat is inderdaad volgens mij al pure winst. Zeker als dan al heel veel stoffen in AG1 aanwezig zijn die je nodig hebt.
Ja, ik zou ook willen zeggen, pin je vooral ook niet alleen vast op de review die je bij ons leest. Google gewoon eens, mocht je nou interesse hebben in een voedingssupplement waarvan je het idee hebt dat het je wel eens zou kunnen helpen, op welke vorm dan ook. Google ook gewoon eens andere reviews. En wat wel heel leuk is om te zien, is dat je best wel uiteenlopende opvattingen ziet. Maar over het algemeen is iedereen eigenlijk heel tevreden. Nou, mocht je dat allemaal gelezen hebben en denken van dit is wel wat voor mij, probeer het vooral ook eens zelf uit. En daarom speciaal voor onze luisteraars Hans, dus triathlon.nl en triathlon.be, maakt helemaal niet uit waar je vandaan komt. Ga eventjes naar drinkag1.com/triathlon. Ik zet de link ook eventjes in de show notes, dus je kunt gewoon via Spotify of de andere podcastkanalen straks het linkje makkelijk aanklikken, dan kom je er vanzelf. En want dan hebben we een hele mooie aanbieding voor je. In plaats van 173... Ja, Hans, hou je vast, dat wil ik ook wel even gezegd hebben, want we moeten daar wel gewoon eerlijk over zijn. Goedkoop is het niet.
Ja.
Want je krijgt dan nu een hele mooie korting, 50%. Maar dan betaal je nog steeds €87 voor een maand.
Ja.
Maar goed, dan krijg je ook wel aardig wat. Want dan krijg je onder andere, nou, ik ga het er eventjes bij pakken, de link. Het is een, ik kan niet anders zeggen, het is een mooi pakket. Natuurlijk krijg je een portie voor iedere dag,
ja,
een maand lang.
Hoeveel eet jij aan snacks per maand? Hè?
Nou ja, ik snack niet veel hoor. Maar wat ik zeg, het is voor mij, het is echt wel een stukje bewustwording. Ja, weet je wel, ik moet zeggen, ik pak in de middag, ja, als ik dan gewoon goed geluncht heb, ik pak toch vaak dan nog even een paar crackers of zo. En dan, ja, dit voelt wel gezonder op de een of andere manier. Ja. Even kijken, je krijgt er een starterkit bij. Er zit onder andere een shaker, een maatschap, een bewaarblik, 10 individuele porties om mee te nemen ook nog eens. Vitamine D3 en K2 druppels, gratis flesje. Nou, het staat allemaal opgezomd op de lijst. En het is echt, ja, wat denk ik, de moeite waard. €87, dus daar kun je ook niet per se een bel aan vallen. En dan heb je het een hele maand geprobeerd.
Kijk, ik ga het ook eens moeten proberen. En, want ik moet sowieso wat vitamine D bijpakken deze periode. Dat heb ik wel meer als er wat weinig zonlicht is, dat ik het via supplement moet aanvullen. Dus ja, misschien ook wel eens proberen. Ja.
Alright, linkje staat dus in de show notes. Dus voor iedereen die het interessant vindt, neem daar eens even een kijkje. Hans, doen we nog even andere reclame rondjes of niet?
Nee, ik denk dat we de belangrijkste die al wat hebben benoemd. Hoewel, qua reclame rondje, het is niet echt reclame, maar wel een interessante, zeker voor de Belgen die in de buurt van Deinzen wonen of de verplaatsing willen maken. Maar op 17 maart, op maandag, is er een aerodynamica sessie bij Blue Globe Sports, onze triathlon.be partner van Tree Titan en Peaks, met Tom van der Hogestraten, succesvol triatleet, maar hij heeft ook een bedrijfje samen met Tim van Amme, andere triatleet, waarin ze alle aspecten van aerodynamica bekijken en testen doen op de wielerpisten. En hij komt een praktijksessie geven in Deinzen met heel veel uitleg over zaken die te maken hebben met de aerodynamica. En dan heeft dat bijvoorbeeld met de opstelling van je bottle cage en dergelijke te maken met vinnen op drinkflessen en toestanden. Je kan dat zo gek niet bedenken, maar zij testen alles en kijken van oké, wat werkt, wat werkt niet, wat heeft invloed op de aerodynamica. Dus wie daarin geïnteresseerd is, kan daar altijd terecht. gezegd. Maar ik wou dit is een beetje een lastig sprongetje maken van AG1 naar andere middelen. Maar ik was eigenlijk aan het denken, misschien had een Zwitserse Ironman Age Group triatleet beter dat AG1 supplement besteld dan zijn groeihormoon, waarvoor hij nu 2 keer bestraft is. Daar zijn heel veel reacties bij ons opgekomen toen we dat gepost hebben, Tim. Ik denk bij jullie ook wel, hè?
Ja, ik moet ook zeggen, Hans, ik zag het bericht voorbij komen en wij hebben het ook geplaatst. Kwamen ook aardig wat reacties op. Wat moet je ervan zeggen, Hans? Het is...
Het is te gek voor woorden.
Het is te gek voor woorden. En weet je wat ik ook gewoon niet begrijp? We hadden dan allebei opgeschreven, ook zijn prestaties. Ik geloof dat zijn beste prestatie in 10e plaats was M50 categorie Ironman Nice, ja. Niet eens het WK. Maar dan denk ik, waar doe je het voor, Hans? Ik bedoel, als je nou nog wereldkampioen wordt, ja, dan snap ik het ook niet, hoor. Voor de mensen die nu misschien denken van, wat gaat hij nou zeggen? Maar dan heeft het in ieder geval nog enig doel of zo, hè? Maar nu doe je het ook echt voor een plaats die iedereen al snel vergeet weer.
Ja, daarom. Het is zo bizar. Het toont wel aan van er is al lang een vraag naar meer dopingcontroles bij de agegroepers. Hier ging het over het onderscheppen van een postpakket.
Hoe zou dat gegaan zijn? Weet je dat dan?
Ja, mogelijk douane. Douane die internationale postpakketten onderzoeken. Dat gebeurt zowat overal in elk land.
Maar ik vond het zo gek, want hij is dan gestraft voor inderdaad het in bezit zijn van die doping, maar ook het gebruik. Alleen je vraagt je af, hoe is hij dan gepakt op het gebruik? Als hij alleen maar gepakt is op een onderschept pakketje, dan weet je niet dat hij het gebruikt heeft.
Ja, daar weten we het fijne niet van. Misschien dat hij nog een dopingtest heeft erachteraan gekregen of zo. Dus je zegt, je mag eens een potje pissen, om op zijn Vlaamse te zeggen, en dan gaan we eens kijken of je effectief gebruik hebt. Of ze hebben misschien bij hem thuis lege ampulles aangetroffen, dat kan ook. Dat bewijst ook wel van dat hij dat mogelijk heeft ingenomen. Het feit is, hij heeft dus in 2023 een schorsing van 3 jaar gekregen. Het gaat over Michele Caversasio, een Zwitser. En dan in november 2023, tijdens een schorsing, werd hij opnieuw betrapt. En werd er opnieuw een postpakket met farmatropin, een groeihormoon, onderschept, 3 ampullen. En daarvoor heeft hij nu een extra schorsing gekregen, 8 jaar. Die gaat in vanaf juni 2026, want dan loopt zijn huidige schorsing af. Dus het vroegste dat we deze mens terug gaan zien in triathlon is 2034, maar ik denk niet dat er nog plaats gaat zijn voor meneer Caversasio. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
Als jij nou daar bij die wedstrijd 11e zou geworden zijn, Hans, of een andere wedstrijd dat je achter hem zit, zou je daar dan van balen of zou je zoiets hebben? Nou, het maakt me eigenlijk niet uit. Ik doe gewoon voor mezelf mee. Het maakt mij niet uit.
Ik denk dat laatste. Dat zag ik ook wel bij ons in de reacties van mensen die zoiets hebben van: we weten allemaal dat het gebeurt. Dus. Dat is eigenlijk het jammere, is dat er eigenlijk weinig mensen zijn die hiervan schrikken.
Ja, dat zeg je wel. Maar dat is toch ook niet zo heel gek, want je weet toch gewoon dat waar gesport wordt, of het nou prof zijn of amateurs, dat daar vals gespeeld wordt.
Nee, dat klopt. Nu, er is nog een geval, en daar is internationaal wel veel meer over te doen, omdat het best wel een opvallend figuur is. Maar herinner je Robert Karas nog? De Poolse ultratriatleet, die heeft nu ook een schorsing van 8 jaar gekregen, wegens opnieuw betrapt op doping. Dus dat had ik nog niet gebracht, want ik had sinds in éénzelfde week 2 keer een verhaal over een triatleet die 8 jaar schorsing krijgt. Maar hij was wel de man die zei van, ondanks mijn dopingschorsing ga ik voor, 365 Ironmans of zoiets, de hele dag, of elke dag van het jaar een Ironman te doen. En dat kwam hem toen al op heel veel kritiek te staan. Dat mensen zeiden van, ja, maar jij bent veroordeeld voor doping, je bent geschorst, en dan ga je dus op jezelf elke dag een Ironman doen met heel veel noten op zijn zang, om het zo ook nog eens te zeggen. Dus dat er echt zwaar mee uitpakken. En het feit dat hij dus nu een extra schorsing van 8 jaar heeft gekregen, roept dan ook weer vragen op. En hebben veel mensen die erover bezig zijn. En ik heb de indruk dat hij Robert Karas gewoon doorgaat. Dat hij niet zoiets heeft van, ik stop ermee, nee, ik doe gewoon mijn ding en ik blijf sporten, ook al is het niet zuiver.
Maar het zijn wel serieuze straffen, Hans, 8 jaar. Hè?
Ja,
het is niet niks.
Nee, maar ook hij was al, betrapt en was al veroordeeld. Dus ja, dan, ik vind het wel een goeie dat er nu wordt gekeken naar wat zijn de precedenten. en ben je effectief veroordeeld geweest of liep je straf nog, ja, dan krijg je gewoon een zwaardere straf. Ik denk dat dat voor eender welk justitie ook het geval is. Als je een recidivist bent, zoals ze dat zo mooi noemen, ja, dan krijg je gewoon volgens mij ook een zwaardere straf, omdat je het al eerder hebt gedaan. En ik zag nu ook wel weer mensen roepen van, ja, zo'n mensen moeten levenslang geschorst worden. Maar ik denk ook, in het geval van zo'n Robert Karas, ik zie daar gewoon geen zak van aan.
Nee, en laten we ook heel eerlijk zijn, in het geval van die Italiaanse aidsgroeper, die zit in de M50-categorie. Nou ja, 8 jaar schorsing, dat is bijna levenslang wat dat betreft, hè?
Ja, inderdaad, inderdaad. Dus,
Ik zag dat Lance Armstrong had ook weer wat boosheid van mensen op zijn hals gehad, want die had een interview gegeven aan, ik geloof, een grote Italiaanse krant. En daarin stond hij heel trots met zijn 7 bokalen van de Tour de France zegers. Ja. En dat vonden mensen ook niet leuk.
Ja, snap ik. Overigens, over cheaten gesproken, nog een artikel de afgelopen week dat het heel goed gedaan heeft bij ons. Heel veel gelezen, heel veel reacties ook op. Is Range Ranger voor Age Group atleten, Tim.
Ja, maar mensen zijn ook vooral heel bang dat het dan heel duur gaat worden, hè, het racen.
Ja, maar... Ja, ja.
Maar dat is echt niet zo dat het ineens duurder gaat worden.
Nee, dat denk ik nu ook niet. Wat ik het belangrijkste vond aan de hele informatie rond Challenge Wanaka, waarom ze het voor de agegroepers willen inzetten, en ook van die CEO van RaceRanger. Je hebt hem destijds gesproken, hè, bij de introductie ervan. Maar ik vond het wel een mooie dat hij zei van, misschien moeten we onderscheid gaan maken tussen de competitie agegroepers en de recreanten. En dan kunnen we RaceRanger heel effectief inzetten in zo'n competitiewave. En bij de recreanten wordt het meer een security tracker. Dat supporters van op afstand kunnen volgen van hoe doet mijn atleet het. Maar ook dat de organisatie kan zien van, hey, die staat hier al 5 minuten stil langs de kant van de weg. Daar moeten we eens langs gaan, want daar is misschien iets aan de hand. Dus ik vond dat wel een mooie aanvulling op puur en alleen maar het monitoren op steieren.
Ja. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik vind het systeem aan zich erg goed. Het heeft wel wat technische haken en ogen nog. Maar het idee is goed, vind ik. En ik denk dat je er een wedstrijd heel veel eerlijker mee kunt maken. Alleen, en dat zag ik ook wel bij veel mensen toch wel in de comments voorbij komen. En ik denk heel terecht, het grootste struikelblok voor RaceRanger op dit moment is nog, kijk, ze kunnen die dingen wel op die fietsen plakken. En ze kunnen dan wel inzichtelijk maken dat er gesteerd wordt, al dan niet voor langere tijd. Maar op dit moment acteert de jury er nog veel te weinig op. En weet je, Hans, hoe vaak hebben wij afgelopen seizoen niet met elkaar de podcast opgenomen na een grote wedstrijd, dat we zagen, dat we tegen elkaar zeiden, je ziet ze zo dicht op elkaar rijden. Je zag de rode lichtjes. Ja. En toch, die jury die rijdt ernaast en die doet nog niks, of in ieder geval veel te weinig. Ja, dan schiet het systeem natuurlijk ook aan zijn eigen doel voorbij.
Maar daar gaat dan denk ik zeker wel iets moeten aan gebeuren. Je zou misschien eraan kunnen denken bij de agegroepen. Dat je gewoon zegt van oké, aan het einde van het fietsonderdeel, we lezen de RaceRanger uit. Je hebt zoveel minuten in de draftingzone gezeten, dus je krijgt zoveel minuten bovenop je fietstijd. Zoiets.
Ja, alleen wat ga je dan doen als je een technische storing onderweg hebt gehad? Je hebt ook agegroepers die halen je in en die gaan, bij wijze van spreken, een halve meter voor je, gaan ze in één keer voor je rijden en hun tempo laten zakken. Dus,
ja, ik vrees er ook wel voor dat het een kerstboom gaat worden, hoor. Het gaat een groot lichtfeest worden, dus...
Maar goed, je moet ergens beginnen, Hans.
Ja, daarom. En ik zeg het, de vraag was al een paar keer gekomen van lezers die dan ons bezig hoorden over RaceRanger bij de pro's. Met de vraag van, ja, wordt dit ooit toegepast bij de agegroepers? Nu dus een test in Wanaka. Ze hebben het over grote aantallen dat ze het willen testen. Ik ben zeer benieuwd of ze dat ook aankunnen, die grote aantallen. Want dat is in het verleden bij de pro's al, hoor mij in het verleden. Eigenlijk is het een systeem dat nu goed 3 jaar bestaat, zeker zowat. En 2 jaar in de praktijk wordt ingezet. Dus ja, die grote aantallen, daar hebben ze het al wel een paar keer moeilijk mee gehad. Als je dan in de Ironman Pro-series over 80 pro's sprak, dan ging dat niet altijd even vlot bij elke pro. Dus ik ben zeer benieuwd. Maar ik hoop alleszins dat het alleszins een tool kan zijn die kan helpen om wat drafting tegen te gaan. Langs de andere kant, ik zat dan ook na te denken over bijvoorbeeld zo'n Ironman 70.3 Knokke Heist die volledig uitverkocht is. Ja, 2500 man op een vlak parcours van 90 kilometer. Ja, dat duurt wel een tijd, hoor. Eer dat je uit het rood komt, zeg maar, qua lampjes op de RaceRanger. Dus, ja.
Nou Hans, ben je al overgestapt van Swift naar Ruby of niet?
Nee, ik nog niet. Ik heb wel de afgelopen week het idee gekregen van misschien eens de verschillende platformen naast elkaar te zetten. Want jij duidt natuurlijk op het grote nieuws dat Iron Man Full Gas heeft verkocht. Je moet altijd goed nadenken over die naam. Zegt ook iets over de bekendheid hè, van dat ja. systeem. Want Full Gas is bij heel veel triatleten bekend als de naam op de banners en de reclame naast de livestreams. Zeker als het over het fietsparcours ging, het Full Gas fietsparcours van Ironman. Maar dat is dus ook een platform zoals Zwift. En Ironman heeft dat nu eenzijdig verkocht aan Roofy, waardoor Roofy nu de partner wordt van Ironman voor de virtuele fietsparcoursen, zeg maar.
Ja, en dat zijn ze ook al met Challenge Family natuurlijk. Dus Roofy die timmert lekker aan de weg. Voor de mensen die het niet kennen, kijk, Zwift is natuurlijk het allerbekendste. En dat is een digitale wereld die niet gebaseerd is op echte routes. Hè. Het is ook meer een beetje, het ziet eruit als een computerspelletje, zeg maar. Ik moet zeggen, ik ben groot fan van Zwift. Ik vind het ook veruit het beste programma om te gebruiken. En dat heeft er ook mede mee te maken dat daar ja, veruit de meeste gebruikers op zitten. Je hebt er de beste ondersteuning, hè, dus wedstrijdjes, je hebt allerlei toeretappes. Nou ja, je kunt alle kanten ermee op. Raufi is wat dat betreft eigenlijk een weergave van de echte wereld. Zij hebben met auto's, maar tegenwoordig doen ze het volgens mij ook al met scooters en fietsen. Fietsroutes afgelegd en daar een filmopname van gemaakt, zodat je dat vervolgens digitaal na kunt fietsen. Bijvoorbeeld hier ook met de wedstrijd Challenge Almere Amsterdam hebben ze gewoon voor de wedstrijd uit een auto gelaten rijden en die heeft dus het hele parcours in beeld gebracht. Nou ja, die kun je nu digitaal fietsen. Dus ja. Wat dat betreft is dat ideaal als je op een specifieke challenge, of in dit geval nu dus dan ook Ironman wil gaan voorbereiden. Dat is echt top. Maar ja, Hans, kijk, jij zegt ik wil meerdere programma's naast elkaar gaan leggen. Maar dat is best wel een prijzig grapje natuurlijk.
Ja, hè?
En dan denk ik, ja, ik... Dan ben ik toch wel snel geneigd om het zelf bij Zwift te houden. Want je hebt nu ook die trainingspeaks optie, hè? Die hebben dat ook.
Ja.
Maar ik denk dan bij mezelf, ja, voor mij is Zwift gewoon meer dan voldoende. En dat voorziet eigenlijk in alles wat ik nodig heb.
Ja, het is, weet je, Training Peaks Virtual, daar wordt nu wel veel over gesproken. Omdat daar die trainingsprogramma's automatisch eigenlijk worden vertaald naar een training die je op het virtuele platform kan doen. Dus daar wordt wel vrij veel van verwacht. Ik heb nog niet de indruk dat het echt aan het doorbreken is. Want je hebt ook nog die Wahoo Virtual World die je dan gratis krijgt bij een Wahoo trainer, zeg maar. Dus er is wel heel veel op dit moment. En soms is het ja, dat je niet meer door het bos de bomen ziet, of door de bomen het bos niet meer ziet. Dan dacht ik van misschien moeten we dat dus zelf gaan uittesten en kijken van wat werkt nu het beste. Want ik ben ook overtuigd Zwifter. Ik vind het gemakkelijk dat je in Zwift gewoon, je kan een wedstrijdje doen, maar je kan ook gewoon even een parcoursje uitkiezen. Of als je denkt van ja, ik heb een blokkentrainingje, dan pik ik deze. Of ik wil gewoon even op de souplesse uurtje fietsen, dan pak ik een vlak parcours en dan kies ik een tempo uit aan mijn licht. Dat is wel het gemakkelijke daaraan. Dus, en ik snap zo'n Training Peaks Virtual, dat is ook wel een mooie, omdat je dan gewoon eigenlijk één op één je training hebt die je moet doen, die je coach heeft voorgeschreven. Ik vind dan wel weer, zo'n Full Gas en zo'n Roofy, dat je het parcours zelf kan fietsen. Dat vind ik ook wel een mooie, zeker in voorbereiding op je wedstrijd. Ik kan me zomaar voorstellen, als ik 70.3 Ironman Cascais wil gaan doen in oktober, dat het ook wel leuk is om die alles gefietst te hebben op de powertrainer.
Ja, nee, dat is echt top hoor. En ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook een paar keer gedaan toen ik nog serieus voor Road bijvoorbeeld aan het trainen was. Heb ik echt een paar keer Challenge Road gefietst. Ik heb Challenge Wanneka dan een paar keer gefietst. Ook nog toevallig met Helen Welt, die was er toen nog bij. Dat was nog zo'n groepsrit.
Ja.
En ja, dat zijn wel hartstikke leuke dingen. En het leuke is dat je dan ook echt, weet je wel, je hebt de echte klimmetjes, je hebt de echte bochten, nou ja, noem maar op.
Staat er ook volk dan op Salara Hill als je daar voorbij rijdt?
Nou, dat hangt er dus vanaf wanneer ze hem hebben opgenomen. Hè? Want, nee, maar dat is geen grapje. Hè? Want bijvoorbeeld Challenge Almere hebben ze dan... ik zit nu te denken. Of er zijn in ieder geval wedstrijden die ze echt hebben opgenomen tijdens een wedstrijd. En, ja, dan heb je dus publiek.
Ja.
Maar er zijn ook wedstrijden die ze hebben... Ja, hebben ze gewoon op een willekeurige dag opgenomen. Dus dan zie je ook wel bijvoorbeeld auto's voorbij komen of wat dan ook.
Ja.
Maar het is hartstikke... Wat dat betreft is echt wel leuk gedaan.
Ja, ja, misschien toch eens proberen en ze naast elkaar zetten. Maar dus ja, geen full gas meer, dat wordt Rufy. Nu, het is weer des Ironmans, dus de CEO is weg. Alle personeel wordt ook niet mee overgenomen. Dus ja, het is wel wat. En die hebben dat dan te horen gekregen zonder dat ze op voorhand eigenlijk ook maar iets voelde aankomen. Ik las het artikel bij DC Rainmaker, die natuurlijk altijd van dit soort dingen als eerste op de hoogte is. Echt een specialist op het gebied van alles wat dat met GPS, zeg maar, te maken heeft. En daar stond ook in van dat Iron Man één keer de gebouwen van Full Gas heeft bezocht, om ze te vertellen van het houdt hier op. Dus dat zegt al wel wat. Dus er is nu wel wat vrevel bij de Full Gas gebruikers, want die weten niet waar ze aan toe zijn. Gaan zij over naar Rufy? Hoe zit het met hun abonnement? Ook Rufy gebruikers. Ja, op dit moment is er nog wel wat onduidelijkheid. Dus ik ben benieuwd waar dat uiteindelijk gaat op neerkomen, zeg maar.
Ja, nou Hans, zijn we er weer doorheen, denk ik, hè?
Ja, ik had nog één dingetje natuurlijk. Dat blijven we erin houden. Nee, want Full Gas was eigenlijk in eerste instantie gericht op het wielrennen. En is dan partner geworden van Ironman en dan is eigenlijk de focus volledig naar triathlon gegaan. En dat heeft hun beperkt in hun groei. Dus dat is een van de redenen waarom dat het eigenlijk met Full Gas en Ironman wat moeilijker ging, omdat dan die groei niet echt volgde. En dan wou ik eigenlijk het bruggetje maken naar meer wielernieuws. Georgia Taylor Brown, Tim. Die mogelijk de stap gaat zetten naar wielrennen. Ik heb het altijd graag willen doen. Ze is nog altijd hard aan het twijfelen. Dat merkte je in de post die ze op Instagram zette. Maar ze heeft een stage van 10 dagen achter de rug met EF Education Oatly dames wielerteam. En dat smaakt naar meer blijkbaar. En ze gaf ook aan dat ze echt op zoek is naar een reset. Dat ze het in triathlon even niet weet. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij echt de stap gaat zetten naar het wielrennen. En dan vraag ik me af, wat vind jij daarvan?
Nou ja, weet je wat ik ervan vind? Ik vind het opvallend nieuws, omdat Maya Kingma, die heeft ook een stage achter de rug op Mallorca. Die is ook een paar dagen mee geweest met EF Education Oatly.
Oh, dat is dezelfde...
Ja, precies dezelfde ploeg. Okay. Ja, ik zat even te kijken, want ik moest even klikken voordat ik het kon zien, maar het is dezelfde ploeg. En die heeft ook een paar dagen daar een beetje mee mogen proeven. En die schrijft daarover, dan zoek ik het even op dat ik het wel goed zeg. Ze bedankt eerst die ploeg dat ze dan mee mocht, zodat ze de kans al heeft gekregen. Het was een geweldige kans om te kijken, om een kijkje in hun keuken te kunnen hebben. Om de kans te hebben om met dit soort sterke fietsers mee te rijden. Ik was heel erg benieuwd naar waar ik zou staan om dit als triatleet mee te maken. Ik heb mezelf niet teleurgesteld. En mijn interesse in het fietsen is alleen maar groter geworden. Wat is het volgende? Voor nu ga ik vooral blijven oefenen, blijven leren. Hopelijk ga ik wat meer van het fietsen ontdekken. En ik ga mezelf zeker blijven voorbereiden op mijn eerste 70.3. En ook op zijn minst 1 hele mooie WTCS.
Ja.
En dan zegt ze, en ze sluit het dan af met beyond these goals, dus achter de, verder in de toekomst, is het antwoord, het hangt er een beetje om, het hangt er vanaf. Nou ja, Hans, dus blijkbaar zijn een beetje die topvrouwen van die generatie toch een beetje verder aan het kijken nu.
Ja, ja, misschien is dat het Taylor Nip effect, hè?
Ja, ja, wie weet, ja.
Ja.
Maar ja, betekent dat dan ook dat we misschien langzaam de conclusie moeten gaan trekken dat we deze vrouwen op het allerhoogste niveau van de triathlon een beetje verwel moeten gaan zeggen?
Ja, die kans zit erin. Ik weet niet of ze dan moet gaan verwel zeggen. Hè. Ik hoor bij Maya nog wel duidelijk doorklinken van ik ga voor mijn eerste 70.3 en nog een goede WTCS. Bij Georgia Taylor Brown merk je meer twijfel van moet ik nog door op triathlonvlak? En natuurlijk, zij heeft een wat moeilijkere periode achter de rug. Ze is ex-wereldkampioene, behoorde tot de absolute wereldtop, stootte qua Olympische Spelen op een Flora Duffy en ondertussen op de nieuwe generatie, waar zij op dit moment eigenlijk in het lopen, moeten we eerlijk in zijn, volgens mij niet meer mee kan. De snelheden die een Cassandra Beaugrand en een Emma Lombardi en dergelijke halen, een Beth Potter, de GTB kan dat volgens mij niet meer aan.
En dat geldt ook voor Maya, toch?
En dat denk ik ook, dat in zekere mate ook voor Maya gaat gelden. Ja, als hij Maya niet weggeraakt op de fiets, dan maakt zij geen kans op een podium.
En Maya heeft natuurlijk ook heel erg de pech dat ze gewoon niet heel erg belastbaar is voor het lopen.
Ja.
En vaak blessures gehad. En ja, als je daar naar kijkt, dan snap ik wel dat je misschien iets meer gaat oriënteren op nou ja, eigenlijk waar je grootste kracht ligt, het fietsen. Nou ja, het zwemmen is natuurlijk ook haar kracht, maar in ieder geval één van de grootste krachten.
Ja. Ja, en wat je tegenwoordig ook hebt, is dat vrouwenwielrennen is zoveel meer professioneel geworden dan vroeger.
Ja. Maar vind je dit dan een goede ontwikkeling, Hans? Of baart het je ook een beetje zorgen?
Dat baart mij altijd wel wat zorgen. Als triatleten gaan kiezen voor het wielrennen, je wil ze natuurlijk graag in triathlon houden. Ik had hetzelfde met een Christian Bloemenveld, toen hij een tijdje aan het flirten is geweest met een overstap naar het wielrennen. Niet dat ik daar echt in geloofd heb, want ik denk dat zijn plaats gewoon echt in triathlon is. Wat dat betreft denk ik dat hij ook een Kenworth is, hoor. Betere triatleet dan wielrenner. Dat is een cirkel rond. Dus ik vind het een mindere ontwikkeling, maar ik snap het ook wel ergens. En natuurlijk, zij zitten alle twee nu ook op een punt van, en dat had ook Christian Bloemenveld, hè, dat was bij hem ook een nu of nooit verhaal. Je moet op een bepaald moment in je carrière wel die keuze gaan maken. Je moet daar niet nog jaren mee wachten.
Ja, nee, dat denk ik ook. En ik denk ook dat jij, wat jij zegt, dat je dan toch een beetje zorgen maakt over zo'n ontwikkeling. Ik denk ook dat we wel eerlijk kunnen zijn, Hans. De atleten die zo'n keuze maken, zo'n overstap. Want als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar een Quinty Schoense die dat een paar jaar geleden heeft gedaan. Shirin van Anrooy is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar dat zijn wel de vrouwen, of net zo goed mannen. Maar dat zijn wel de atleten die op het moment dat ze die keuze maken, nou ja, op zijn minst van zichzelf vinden dat ze niet meer op het allerhoogste triathlonniveau mee kunnen. Dus ja, dan is het misschien ook wel weer eens een keer tijd voor zo'n stap voor dat soort atleten, toch?
Ja, wellicht wel.
Je doet dat niet als je alles wint wat er te winnen valt, Hans. Want
dat denk ik ook niet. Tenzij dat je natuurlijk dan iets hebt van een bepaalde metaalmoeheid qua winnen. Dat je denkt van, ik heb alles gewonnen, ik wil eens wat anders proberen. Maar dat denk ik dan weer niet. Weet je, ik denk wel. En misschien moeten we daar ook soms in de triathlonwereld wat beter bij, of wat langer bij blijven stilstaan. Maar bijvoorbeeld zo'n Quinty Schoens of een Shirin van Anrooy, ik denk dat die vrij goed hun boterham verdienen in het wielrennen.
Ja, dat denk ik ook. En dat doet me dan ook heel erg denken aan, en dan is de cirkel helemaal rond. Als we dan weer eventjes terugkomen bij wat Craig van Avermaat vorige week in onze aflevering zei, die zich uitsprak en verbaasde over het feit wat hij eigenlijk als triatleet ineens allemaal zelf moest regelen. En vervolgens zei, toen ik voor mijn ploeg reed, had ik 120 man voor me werken. En deze atleten, als die de overstap maken naar het wielrennen, hebben ze niet ineens een ploeg van 120 man. Maar ze hebben wel degelijk een ploeg die al het lastige werk voor hun uit handen neemt. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat dat bijzonder aantrekkelijk is. En dan inderdaad wat jij zegt, je boterham er goed mee kunnen verdienen. Ja, dan is het wel een simpel rekensommetje dat je denkt, het kan wel eens heel interessant zijn.
Ja, klopt. Dus eigenlijk, ik zou het jammer vinden, maar je kan ze geen ongelijk geven.
Nee, nou Hans, dan moeten we het in de gaten gaan houden wat er allemaal gebeurt op dat vlak ook.
Ja, en natuurlijk, we moeten erbij zeggen, het is januari, we hebben niet superveel nieuws. Langs de andere kant was ik aan het kijken, toch wel een drietal artikels per dag gebracht. Dus dit soort berichten, ja, het is de ideale periode natuurlijk om ermee te komen, hè.
En ik denk ook wel dat de tijd een beetje voorbij is dat we in januari niet zoveel hadden. Want het nieuws dient zich eigenlijk constant aan. Hè?
Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen, blijf het volgen. Ja, dan zijn wij er gewoon volgende week weer terug. Ik ga jou laten afsluiten, Tim. Je bent daar beter dan ik.
Nee hoor, jij mag het ook doen natuurlijk. Maar ik sluit me helemaal bij je aan. Wij zijn volgende week weer terug. We hebben dan nog geen wedstrijden te bespreken. Want aankomend weekend is het nog wel lekker rustig. Het is wel een van de laatste weekendjes dat het rustig is. We maken ons zoals gezegd langzaam maar zeker op voor die WTCS in Abu Dhabi. Dus daar komen we ook de komende weken nog wel ongetwijfeld op terug. En dan zou ik voor nu gewoon willen zeggen, tot dan.
Tot dan.